Vaccineren, vaccineren, vaccineren is wat je overal hoort tegenwoordig. Tegelijkertijd heerst er ook angst over bijwerkingen van de COVID-19-vaccins. En wie is hier nou eigenlijk aansprakelijk voor? Mijn naam is Inze Dirk van Ordenne en ik ben vierdejaars student aan het Utrecht Law College. Deze podcast is onderdeel van mijn afstudeerwerk, waarin ik de aansprakelijkheid van vaccinproducenten onderzoek. Bij mij aan tafel zit Michel de Ridder, advocaat en partner bij het advocatenkantoor KBS. Ik zou u eigenlijk ook dokter de Ridder kunnen noemen, toch? Want u heeft zowel rechtsgeleerdheid als geneeskunde gestudeerd.
Ja, dat klopt. Ik ben in 1996 afgestudeerd als basisarts en ook in 1996 in het Nederlands recht. En ik ben ook in 1996 als advocaat begonnen met werken. Ik ben dus eerst geneeskunde gaan studeren en na 3 jaar ben ik rechten erbij gaan doen. En in 1996 was ik met beide studies klaar en ben daarna bij KBS gaan werken. En ik hou me bezig met medische aansprakelijkheid. Dat is medische aansprakelijkheid in brede zin, dat wil zeggen ook tuchtrecht. Maar ik doe in die dagelijkse praktijk doe ik vooral veel zaken ook over medische hulpmiddelen. Dus dat is pacemakers, Implanon, dat zijn die anticonceptiestaafjes, hartkleppen, ICD's, borstprotheses, metaal op metaalheupen.
Dat soort zaken, ja. En helpt het bij uw werk als advocaat ook dat u uw dossiers vanuit een medisch oogpunt kunt begrijpen?
Het helpt, het is niet noodzakelijk. Ik ben geen medisch deskundige. Ik heb natuurlijk wel meer gevoel voor wat zijn de problemen, waar liggen die. Ik begrijp ze ook sneller. Ik kan sneller schakelen met deskundigen. Ik snap ook beter van, nou, die deskundige kan daar wat over zeggen en die deskundige kan daar wat over zeggen. En in mijn dagelijkse praktijk lees ik elke dag wel meerdere medische dossiers. Dus het helpt wel, maar het is niet een absolute voorwaarde. Het is wel een juridisch beroep als advocaat.
Ja, interessant, interessant. Laten we dan beginnen met de aansprakelijkheid in het algemeen. Wat is er nodig eigenlijk voor het aansprakelijk stellen van een persoon of een bedrijf of iets dergelijks?
Er zijn eigenlijk 3 vereisten voor aansprakelijkheid. Het eerste vereiste is, er moet sprake zijn van een normovertreding. Dan moet u denken aan een fout. De tweede vereiste is, er moet sprake zijn van schade. Door die fout moet schade zijn geleden. En de derde is, er moet causaal verband zijn tussen die fout en die schade. Dus stel, je rijdt door rood. Als je dan iemand aanrijdt, dan is er schade. Als je niet iemand aanrijdt, is er geen schade en dus ook geen aansprakelijkheid.
Ja, dat is natuurlijk civielrechtelijk. Bestuursrechtelijk natuurlijk wel, want dan heb je gewoon een boete van...
Ja, dat is meer strafrecht.
Precies, ja, strafrecht. Ja, exact. Ja. Maar, oké. Okay. Ja. Dus je hebt een causaal verband nodig. En wat had ik het causale verband in? Hoe toets je dat?
Ja, er moet dus een oorzakelijk verband zijn tussen de aansprakelijkheidsscheppende gedraging en de schade. En daar moet een conditio sine qua non verband zijn. Dus het een moet voortvloeien uit het ander. En je test dat, dat noemen ze de conditio sine qua non test. Als je de normovertreding wegdenkt, valt dan ook de schade weg. Dan bestaat er een causaal verband en anders niet. Dus stel je hebt hoofdpijn en je zegt het komt door de aanrijding. Maar als je de aanrijding wegdenkt, heb je ook hoofdpijn. Dan is er geen conditio sine qua non verband. En als je de aanrijding wegdenkt en het hoofdpijn valt ook weg, dan is er wel een conditio sine qua non test. Ja. Want ik test voldaan.
Ja, exact. Dus er moet voor de aansprakelijkheid stellen van een persoon moet een conditio sine qua non test zijn. Is die aansprakelijkheidsregeling dan in alle gevallen hetzelfde?
Nee, wat nog belangrijk is bij die causaliteit is dat er ook nog... Je hebt dus verschil tussen een correlatie en een oorzakelijk verband. Bij een correlatie is er wel een associatie, maar het is niet oorzakelijk. En dat is... Daar zit wel een belangrijk verschil in. Dus het kan bijvoorbeeld, een bekend voorbeeld, veel psychiatrische patiënten roken, maar ze zijn niet door het roken psychiatrisch patiënt geworden, of ze zijn niet gaan roken omdat ze psychiatrisch patiënt zijn. Dus er zit wel een samenhang in, maar niet een oorzakelijk verband. En dat is wel een verschil.
Ja, ja, ja. En dus over dus die regelingen, die zijn dus niet in elk geval hetzelfde, toch?
Nee, dat klopt. Je hebt grofweg 2 soorten type aansprakelijkheid. Een schuldaansprakelijkheid, dus dan moet iemand een verwijt te maken zijn. Je hebt de medische fout gemaakt of je hebt een verkeersfout gemaakt. En je hebt een risicoaansprakelijkheid. Dat zijn dus bijvoorbeeld ouders die aansprakelijk zijn voor hun kinderen of voor een dier of een werkgever, voor zijn werknemer. En die risicoaansprakelijkheid wordt dan gerechtvaardigd door het feit dat jij het profijt hebt. Hè. Als werkgever heb je het profijt van je werknemer. Jij hebt daar het financiële voordeel van. Of de zeggenschap, hè, ouders over hun kinderen of over hun werknemer. En dan komt het dus voor hun rekening een risico als het door die gedraging van die ander een fout aansprakelijkheid is. En dat is de risico-aansprakelijkheid.
Ja, en hoe zit het dan met vaccins? Wat voor soort aansprakelijkheid is dat?
Dat is productaansprakelijkheid. Dat is een beperkte risico-aansprakelijkheid. Ik bedoel daarmee dat het beperkt is. Het is een risico-aansprakelijkheid. Dus de schuld van de producent hoeft niet vast te staan. Dat is prettig voor de benadeelden, want dat is een lichtere bewijslast. Maar hij is wel beperkt aansprakelijk, want de producent kan nog aan aansprakelijkheid ontsnappen door een geslaagd beroep te doen op het ontwikkelingsrisicoverweer. En dat verweer kan hij doen als hij bewijst, maar dan moet de producent dan dus wel bewijzen dat hij dat gebrek niet kon ontdekken of kon kennen. Dat zijn eigenlijk, dat is een beetje een gradueel verschil, maar daar, hij moest echt wel met alle met meest hoogstaande niveau van wetenschappelijke kennis kon hij dat gebrek niet kennen en dan is hij dus niet aansprakelijk.
Ja, want nu hebben we gekeken naar de aansprakelijkheid van de producent voor vaccins. Zijn er ook nog andere mensen? Ik kan me voorstellen, artsen die de vaccins bij mensen plaatsen, of mensen die de vaccins bewaren, vervoeren, of ziekenhuizen en dergelijke. Zijn er ook nog aansprakelijkheidsregelingen voor, of hoe zit dat?
Ja, er zijn heel vaak natuurlijk, stel dat je uitgaat dat een vaccin gebrekkig is en daardoor schade is geleden en er is aansprakelijkheid, dan zijn er vaak meerdere aansprakelijke partijen. Bijvoorbeeld inderdaad de producent, maar ook bijvoorbeeld de hulpverlener die het vaccin heeft toegediend. En die kan dan bijvoorbeeld ook op een andere grondslag aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat hij geen informed consent heeft. Hij heeft niet gewezen op de risico's. De overheid kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn. Als je zou zeggen, de overheid heeft te veel druk uitgeoefend om dat vaccin te geven. Of geen mogelijkheden geboden om te kunnen kiezen tussen het ene vaccin en het andere vaccin.
En dat is een secundaire aansprakelijkheid.
Precies. Dus ja. Je hebt vaak meerdere aansprakelijke partijen.
Oké. De productaansprakelijkheid is te vinden in artikel 685 van het Burgerlijk Wetboek. En het is voor de luisteraar goed om daar een kort geschiedenislesje over te krijgen. Eind jaren 50 vond namelijk het Softenon-drama plaats. Het geneesmiddel Softenon, ook wel thalamide genoemd, werd aangeraden tegen de misselijkheid van zwangere vrouwen. Helaas werden er ook duizenden kinderen geboren met een ernstige geboorteafwijking. De producent van Softenon werd hiervoor aansprakelijk gesteld. Maar na afloop van deze zaak vond men dat de consument meer bescherming verdiende. In 1985 volgde dan ook de European Product Liability Directive, die we hierna de EPLD gaan noemen. Een keerpunt voor de productaansprakelijkheid, want alle landen moesten deze wet implementeren. In Nederland is deze EPLD erg naar overgenomen en volgens mij kan je misschien wel zeggen dat het 1-op-1 is overgenomen. Wat staat er nou eigenlijk precies in 685 van het Burgerlijk Wetboek?
Ja, in artikel 685 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen daarna, daar zit dus de productaansprakelijkheidsregeling in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Dat is exact dezelfde tekst als in de Europese richtlijn. Die hebben ze gewoon letterlijk vertaald en die is gewoon zo in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. En in artikel 185 staat van boek 6 dat de producent aansprakelijk is voor schade die iemand leidt door gebreken aan zijn product. En in artikel 186 staat dan gedefinieerd wat onder een gebrek moet worden verstaan. En dat wil zeggen dat het product niet de veiligheid biedt die daarvan mocht worden verwacht. Gezien het redelijkerwijs te verwachten gebruik, de presentatie van het product en het tijdstip van in het verkeer brengen. Het tijdstip van het verkeer brengen speelt natuurlijk ook een rol. Een auto die je 30 jaar geleden in het verkeer bracht, daar stel je andere eisen aan dan een auto die je in 2022 in het verkeer brengt.
Ja, dus je kan de producent aansprakelijk stellen indien er een gebrek zit in haar product. En die gebrekkigheidsbeoordeling is te vinden in artikel 686 van het Burgerlijk Wetboek. En voor deze gebrekkigheidsbeoordeling zijn er meerdere testen. De belangrijkste zijn de Risk Utility Test en de Consumer Expectations Test. En bij die Risk Utility Test vindt er een voornamelijk economische afweging plaats tussen de voor- en nadelen. Wegen de voordelen niet op tegen de nadelen, dan is het product gebrekkig. Bij de Consumer Expectations Test gaat het om de gerechtvaardigde veiligheidsverwachting van de consument. Wat ziet u nou eigenlijk van deze twee testen terug in Nederland?
Ja, bij gebrek gaat het dus om een gebrek aan veiligheid. Dat is het gebrek. En of er sprake is van een gebrek aan veiligheid, hoe moet je dat toetsen? Daar is de rechtsleer over verdeeld. En u heeft net al gezegd welke twee testen er zijn. De Consumer Expectations Test, die wordt aanvaard en die wordt ook gebruikt in de jurisprudentie. En de Risk Utility Test, die komt ook voor en die wordt ook gebruikt in de jurisprudentie. En de rechtsleer is er niet, het is niet duidelijk welke test nou maatgevend is. Ik denk dat de rechter beide testen kan toepassen afhankelijk van de omstandigheden van het geval. En dat een voorbeeld van een arrest waarbij de risk utility test is voor is toegepast, is de Halcyon-zaak. Dat is, Halcyon is een slaapmiddel. Dat gaf veel bijwerkingen. En dat was uiteindelijk een gebrekkig product, zei de Hoge Raad. Want de voordelen, namelijk het goed kunnen slapen, wogen niet op tegen de nadelen, want het had heel veel bijwerkingen en er waren heel veel behandelingsalternatieven. En de slaapstoornis vond de Hoge Raad ook niet een heel dramatisch probleem. Dus dan wogen de voordelen waren te laag voor de nadelen en dat was dus om die reden gebrekkig. En dus was de producent aansprakelijk. Die viel namelijk ook nog een verwijt te maken omdat hij die nadelen kon kennen. Ja. Dus er was ook
er
wel schuld.
Ja.
Ja, er was schuld. Bij de Consumer Expectations Test, die komt ook voor in de jurisprudentie. Een bekend voorbeeld daarvan is de HIV-zaak. Dat gaat over een man die een bloedtransfusie heeft gehad en daardoor besmet raakt met HIV, want dat transfusiebloed was besmet met HIV. En vervolgens stelt hij een procedure in tegen de bloedbank en die zegt, ja, dat is een gebrekkig product geweest. En de rechtbank Amsterdam oordeelt dan dat dat inderdaad een gebrekkig product is. De rechtbank past dan de Consumer Expectations Test aan, die zegt toe. En die zegt, de grote publiek hoefde niet te verwachten dat dat bloed besmet zou zijn met HIV. En daarom voldeed het niet aan de gerechtvaardigde veiligheidsverwachtingen en is het dus een gebrekkig product. Overigens is het wel zo dat die vordering tegen de bloedbank toch werd afgewezen, omdat daar, ik heb al gezegd, het is een beperkte risicoaansprakelijkheid. Die producent een beroep kon doen op het ontwikkelingsrisicoverweer. Hij kon aantonen dat hij dat gebrek niet kon kennen in deze situatie. En dus was hij toch niet aansprakelijk.
Ja, en die testen lopen dus naast elkaar en worden allebei toegepast. Zie jij een lijn ergens ontstaan of een basisregel of handvatten die gebruikt kunnen worden wanneer je welke test moet gebruiken?
Het voordeel van de Consumer Expectations Test is dat die veel de producent sneller aansprakelijk laat zijn en dat die veel bescherming biedt aan de benadeelden. Die hoeft ook niet met deskundige berichten te komen van wat mag ik wel verwachten en wat mag ik niet verwachten. Dus dat is een lagere drempel voor aansprakelijkheid. Dus dat is een voordeel. En de Risk Utility Test heeft een hogere drempel voor aansprakelijkheid. Ik denk dat de teneur zal zijn of zal gaan worden, maar dat is natuurlijk wel speculatief, dat zaken die vrij nuttig zijn, dus die een doel dienen, zoals medische hulpzaken of zoals vaccins, de Risk Utility Test maatgevend is. Het gaat er niet om of een middel een bepaalde bijwerking heeft. Dat is bijvoorbeeld aan geneesmiddelen inherent. Een geneesmiddel wat geen effect heeft, heeft inderdaad geen bijwerkingen, maar een geneesmiddel wat wel effect heeft, heeft per definitie ook bijwerkingen. En als die voordelen maar groot genoeg zijn ten opzichte van de nadelen, is het toch niet gebrekkig. En ik denk ook dus dat de risk utility test zal zijn voor medische hulpzaken, maar dat is geen uitgemaakte zaak. Beide is in theorie mogelijk.
Ja. Dan gaan we nu verder naar de crux van mijn afstudeerwerk, de generieke causaliteitsonzekerheid. Een mondvol. Dat ziet terug op de wegdenkoefening die we eerder bespraken. Het begrip kan gesplitst worden in twee onderdelen, generiek en causaliteitsonzekerheid. En die causaliteitsonzekerheid houdt in dat er onzekerheid bestaat over het causaal verband. Oftewel, er kan niet met zekerheid worden gezegd dat gebeurtenis A oorzaak is van gebeurtenis B. Hier zijn twee vormen van. Generieke causaliteitsonzekerheid, dat noemen we ook wel horde 1, en specifieke causaliteitsonzekerheid, ook wel horde 2. Bij specifieke causaliteitsvraagstukken draait het om de vraag of het product de ingetreden schade in het specifieke geval heeft veroorzaakt. Een persoon is neergeschoten met een pistool en vervolgens moet de vraag beantwoord worden of persoon X dat heeft gedaan. In deze situatie is duidelijk dat iemand kan overlijden door een wond van een schot. Bij generieke causaliteitsonzekerheid, dat is eigenlijk de horde die je daarvoor moet nemen, gaat het om de vraag of de gebeurtenis de schade überhaupt wel kan veroorzaken. Dus dan gaan we nog een stapje terug bij het voorbeeld. Kan een kogel überhaupt iemand vermoorden? Om wat andere realistische voorbeelden te noemen, kan je denken aan de jaren 40, toen nog niet bewezen was dat roken kanker kon veroorzaken. Hetzelfde gold lange tijd voor asbest. En lange tijd heerste er namelijk medische en wetenschappelijke onzekerheid over de vraag of deze schadelijk waren. Veelal is er sprake van generieke causaliteitsonzekerheid in gevallen waarbij de grenzen van de wetenschappelijke kennis is bereikt. In sommige gevallen kan de wetenschap nou eenmaal nog geen uitsluitsel geven over mogelijke gevaren van een product. Recent speelde deze generieke causaliteitsonzekerheid ook een rol bij de e-sigaret of bij de rubberen kunstgraskorrels die op sportvelden liggen. Dit geldt ook bij vaccins. We kunnen niet altijd wetenschappelijk bewijzen dat een vaccin schade veroorzaakt. Hierbij moet ik volledigheidshalve wel vermelden dat dit de afgelopen decennia wel veel beter is geworden door zogeheten farmacovigilantie, oftewel geneesmiddelenbewaking. Kortom, er is een causaal probleem. Er is een product en er is schade, maar er kan niet bewezen worden dat het product de schade heeft veroorzaakt. Simpelweg omdat de wetenschap geen uitsluitsel kan geven. Dit kan vervelend zijn als er wel sterke vermoedens zijn dat gebeurtenis A gebeurtenis B heeft veroorzaakt. Daardoor zijn er in de literatuur en in de jurisprudentie een aantal hulpmiddelen gecreëerd als het ware. En die hulpmiddelen zien of op hoorde 1, generieke onzekerheid, of op hoorde 2, specifieke onzekerheid. En Michel, wat voor hulpmiddelen zie jij terugkomen bij deze causaliteitsproblemen?
Ja, zoals jij al zegt, is bij de causaliteit zijn eigenlijk twee drempels. De eerste drempel is de generieke causaliteit. Het moet vaststaan dat het verwezenlijkte risico een gevolg kan zijn van de blootstelling. En als dat niet bewezen wordt of niet voldoende aannemelijk is, dan strandt de zaak reeds daarop. Dus stel, je hebt nu dat die 5G-discussie, hè? Mensen krijgen corona vanwege de 5G-zendmasten. Die hobbel is niet te nemen. Het staat niet vast dat dat daardoor ontstaat. Dat is generieke causaliteitsonzekerheid. Als je dan corona hebt, kan je dus niet de eigenaar van de 5G-masten aanspreken en zeggen, joh, dat komt daardoor. Want je kan niet aantonen dat je het daardoor hebt ontstaan.
Nee, want de wetenschap kan het gewoon niet aantonen.
Nee. Het is wel zo dat dat niet... De jurisprudentie eist niet dat het een absolute zekerheid moet zijn. Het is ook niet een wetenschappelijke zekerheid hoeft te zijn. Maar het moet wel een voldoende mate van aannemelijkheid zijn. Ja, wanneer dan een voldoende mate van aannemelijkheid is, dat weet niemand. Het is in ieder geval... Dat ligt ergens tussen het verschil tussen absolute onzekerheid en absolute zekerheid en alles wat ertussen ligt. En aannemelijkheid, ja, het moet een plausibel zijn dat het daardoor is ontstaan.
Ja.
En de mate van plausibiliteit, daar zijn verschillen in. Wat zijn de aanwijzingen dat het causaal is? Nou, dat is de eerste drempel, de generieke causaliteit. Daar is een tegemoetkoming van. En dat bekende voorbeeld daarvan in de jurisprudentie is het Sanofi-Pasteurzaak. Dat is een zaak van het Europese Hof. En die heeft gezegd, iemand had een bepaalde aandoening en die zei dat komt door dat vaccin. En toen zei de Europese Hof, ja, dat bewijs, daar hoeven we, dat mag, je mag dat bewijsvermoeden aannemen. Dus je mag op basis van feitelijkheden vermoeden dat dat daardoor is ontstaan. Er moet wel een mooie relatie in tijd zijn, et cetera, maar dat zou kunnen. Dus dat bewijs kan, er kan een bewijslastverlichting worden toegepast. De tweede drempel van de causaliteitsonzekerheid of causaliteit is het specifieke causaliteit. Dus het moet ook bewijzen dat het daardoor is ontstaan. Dus stel je hebt gerookt en je hebt met asbest gewerkt en je krijgt longkanker, dan weet je niet zeker of jouw werkgever daarvoor aansprakelijk is als jij daar bent, hoewel je daar wel bent blootgesteld aan asbest. Want die werkgever zegt, ja nee, dat komt door het roken. Dus dan is er causaliteitsonzekerheid. Nou, voor die specifieke causaliteitsonzekerheid, daar heeft de rechtspraak tegemoetkomingen geformuleerd. De eerste is de omkeringsregel. Je zou dit probleem met de omkeringsregel kunnen oplossen. Er staat vast dat je met asbest hebt gewerkt. Daarvoor is de werkgever aansprakelijk. Er staat vast dat je longkanker hebt. Er staat vast dat longkanker kan ontstaan door asbestexpositie. En dan kan je een conditio sine qua non verband aannemen. Dat is een vermoeden. Je kan ook met een proportionele aansprakelijkheid werken. Je zegt, ja nee, de kant, maar er is namelijk nog een factor. Dat is het roken. Dat kan het ook hebben veroorzaakt. Nou, dan gaan we die causale verdeling doen. Dus stel die eerst, dat weet je soms uit statistisch materiaal, dat er bijvoorbeeld 60% kans is dat het door de asbest komt en 40% kans door het roken. Dan is de werkgever voor 60% aansprakelijk. Dus dat noem je de proportionele aansprakelijkheid. Dus in die tweede trap van de causaliteitsketen, daar kan je de benadeelde tegemoetkomen, ook met bewijslastverlichting. En daar zijn dus verschillende technieken voor.
Ja, precies. Want je noemde al inderdaad al als Sanofi Pasteur, inderdaad een hele, hele bekende zaak. Die gaat natuurlijk ook over vaccinaties. Uit mijn hoofd gaat inderdaad over vaccinaties tegen hepatitis. Die leiden tot multiple sclerose. En dat ging over het Franse recht. De Fransen zijn eigenlijk al decennia aan het stoeien met de vraag, mogen we bewijsvermoedens hanteren? En bewijsvermoedens wordt ermee bedoeld vermoedens die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd, maar aan de hand van ernstige, precieze, met elkaar overeenstemmende aanwijzingen, zoals dat heet, kunnen we misschien toch concluderen dat het een oorzaak-gevolgrelatie is. Dat mag, volgens in het Hof van Justitie inderdaad, maar die zaak is volgens mij wel weer afgewezen uiteindelijk in Frankrijk, omdat ze het toch wel iets te spannend vonden daar.
Nou, precies. De Europese Hof zei van, je mag met bewijsvermoedens werken. Dus je mag dus ook lagere bewijseisen stellen. En je mag dus ook op basis van bijvoorbeeld een causale relatie in tijd. Het is mooi opeenvolgend in tijd. Dan kan je ook al een bewijsvermoeden, kan dat soms rechtvaardigen. Maar uiteindelijk zei het Europese Hof, de Franse Hoge Raad, die zei maar het staat niet vast dat dit middel dat effect kan hebben. En nog een aantal van dat soort effecten. Zeg maar een riedeltje van 5 argumenten. Ja. Waardoor ze uiteindelijk toch niet dat specifieke causale verband aannamen. Dus ze hebben de vordering wel afgewezen. Maar er zijn wel andere rechters geweest, lagere rechters in Frankrijk, die dat wel hebben aangenomen, dat verband. Dus
dus we hebben die voor generiek. En dan die drie onzekere, die drie hulpmiddelen voor de specifieke onzekerheid. De verzwaarde motiveringslast, de omkeringsregel en de proportionele aansprakelijkheid. Zouden die misschien ook toegepast kunnen worden voor die horde 1, voor die generieke onzekerheid? Of is dat een brug te ver?
Dat is een brug te ver, omdat je eigenlijk wel moet weten dat risico kan hebben.
Ja.
En anders kom je eigenlijk weer op het 5G-verhaal. Ja. Corona en 5G, daardoor heb ik corona. Als je daar niet een zekere mate van aannemelijkheid voor hebt en niet een zekere mate van evidence,
dan is het
eigenlijk willekeur.
Ja. Ja, nee,
en,
exact.
En dat is dus die drempel moet je wel over. En daar zijn wel verlichtingen voor. En je hebt net genoemd de verzwaarde motiveringsplicht. Dat wil zeggen dat je als producent, die is natuurlijk super deskundig op het effect van zijn middel. En die heeft ook alle
testen
precies. En die weet precies welk onderzoek die heeft gedaan en wat eruit gebleken is. En wat wel qua concept aannemelijk is en niet. En wat voor andere substanties erin zitten. En in het kader van de verzwaarde motiveringsplicht zeg je dan, nee, je moet als benadeelde, hoef je niet alle bewijs te leveren. Je moet eerst als producent de benadeelde aanknopingspunten voor bewijslevering verschaffen. Dus je moet hem aantonen van, dit onderzoek hebben we gedaan, daarbij dat en dat en dat en dat uit. En daarom, dus je moet het echt gemotiveerd weerspreken dat causaal verband er is. En want het uitgangspunt is natuurlijk dat de benadeelde moet bewijzen dat dus er een enorme overtreding is, een causaal verband en schade. Ja. En dan is er een verlichting van de bewijslast voor de benadeelden.
Ja, en dan dus die Franse bewijsvermoedens worden in Nederland nog niet gehanteerd. Zie je daar wel mogelijkheid voor dat we die in Nederland ook gaan toepassen?
Ja, daar zie ik wel mogelijkheden toe. Ik denk ook wel dat gebeurt. Dat is toch. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Whiplash. Daar is onduidelijkheid. Daar zijn stromingen over binnen de medische wetenschap die zeggen, ja, het bestaat wel, het bestaat niet. Of het nou wel of niet kan. Dat is misschien ook wel een combinatie van mensen die dat klachtenpatroon hebben. Maar het ervaringsfeit is dat het gebeurt, dat het zo is. En dus nemen we dat causaal verband aan.
Ja.
Maar dat wordt bijvoorbeeld, en dat heeft de Hoge Raad gezegd, bij Whiplash kan je niet zomaar de omkeringsregel toepassen.
Nee. En in Duitsland hebben ze nog iets anders per dag. Mijn scriptie heeft natuurlijk een rechtsvergelijkend karakter, doordat ik ook naar het Duitse recht heb gekeken. En daar hebben ze door middel van het sociaal zekerheidsrecht een schadefonds gebouwd. En wat doet dat schadefonds nou? Die verlaagt eigenlijk dat causale verband nog verder. Dus wat ze daarbij zeggen is, stel je hebt een vaccinatie gehad, die is aangeraden door de overheid, dat is een cruciale factor. En binnen een bepaalde tijdsperiode, waarvan ze nu in de jurisprudentie geloof ik zeggen een jaar, schade opstaat die redelijkerwijs mogelijk door een vaccin is veroorzaakt, dan kan je beroep op dat schadefonds en krijg je schade vergoed. Wat vind jij daarvan?
Kijk, het mooie van een schadefonds is, je kan dan schade vergoeden waarvoor niet per definitie een aansprakelijke partij is. En dat is natuurlijk prettig en dat is ook sociaal. Je zou dat, dat heeft als voordeel dat je ook lagere eisen aan het bewijs kan stellen met bijvoorbeeld de generieke causaliteit. Dus het hoeft niet helemaal duidelijk te zijn of dat middel wel die bijwerking heeft.
Ja.
Een aantal jaar geleden zo'n vaccinatie gehad voor de Mexicaanse griep. En dat leidde tot een slaapstoornis, dat iemand spontaan in slaap kon vallen. En er was onduidelijk, komt dat nou daardoor of wel niet door? Dat was niet helemaal duidelijk. Nou, dan hoef je dat niet uit te zoeken. Want je zegt gewoon, dat gaan we gewoon vergoeden, die schade. Ja. Dus ook die causaliteitsonzekerheid, daar kunnen we eindeloos over steggelen. Maar dat doen we niet. We vergoeden gewoon die schade. Dus dat is heel sympathiek. Het is natuurlijk wel zo dat... het is wel een rechtspolitieke keuze of je dat wel of niet gaat vergoeden. Want je hebt dan, je vergoedt dan schade die je wellicht niet hoeft te vergoeden. En dat is een rechtspolitieke keuze. Heel veel mensen blijven natuurlijk met hun schade zitten. Als ik straks hier wegfiets en ik fiets tegen een boom aan, dan blijf ik gewoon met mijn schade zitten.
Ja,
dat is, vinden we redelijk.
Ja.
Vind ik ook redelijk. Maar waarom krijgt het een dan wel en de ander niet?
Terwijl je die kan bewijzen, ja.
Dat is toch een lastige situatie. Als je, dus ik zou er dan zelf meer voor zijn, maar dat is ook rechtspolitiek, om het gehele sociale voorzieningenstelsel omhoog te krikken. En iedereen te compenseren. Dus ook de mensen die COVID hebben gehad met long-COVID. Dat vind ik ook een hele vervelende bijwerking. Dus weliswaar niet van een vaccin, maar dan van de ziekte zelf. Maar die schade krijgen ze ook niet vergoed door een aansprakelijke partij. Nou, dat... En kijk, in Duitsland, ik ken het model niet precies, maar ze hebben er dus wel enige limitering in gezet. Ja. Namelijk een tijdsrelatie moet er zijn. Dat kapt het gewoon af.
Ja.
En het moet toch wel bijwerkingen zijn waarvan een zekere mate van aannemelijkheid. Ja, en die aannemelijkheid is kennelijk wat lager gesteld dan voor het aansprakelijkheidsrecht zou zijn vereist. Zijn dat er een causale relatie is.
Ja, nee, en dat zie je dus nu ook in de Europese Unie. En Albert de Jong schreef een artikel over... een eventueel schadefonds voor COVID-19-vaccins. In mijn inziens heel terecht. Als we vooraf verwachten dat we solidair zijn en allemaal dat vaccin nemen, wat eigenlijk vanuit de overheid nu wordt gepromoot en ook vanuit de samenleving toch wel enige druk bestaat om een vaccin te nemen, dan dienen we ook achteraf, als er schade optreedt, solidair te zijn en dat samen te dragen. Maar goed, in dat geval inderdaad is dus eigenlijk al wel zeker dat het vaccin en schade heeft veroorzaakt. Maar wat vindt u daarvan, van die gedachte?
Nou, dat vind ik een hele goede gedachte. Maar dan moet het wel. Dan heb je wel de eerste drempel van causaliteit. Die generieke causaliteit. Daar moet dan wel toch in mijn optiek aan voldaan zijn. Want anders ben je gewoon schade aan het vergoeden, maar die niet met het vaccin samenhangt. Tenminste, dat kan. Hè? En dat is te onzeker. Dus dan moet wat mij betreft toch wel een bepaalde mate van aannemelijkheid zijn. Ja. Dat de schade voortvloeit uit het vaccin. En ik vind wel dat als het een fonds is, mag je die aannemelijkheid wel sneller aannemen, vind ik. Dus daar moeten lichtere eisen aan het bewijs worden gesteld. En dan is het een heel sympathiek idee. Ja. En het is ook maatschappelijk, voorziet het ook in een behoefte, denk ik. En het natuurlijk, er is een bepaalde dwang en het is ook een sociaal, het heeft ook een sociaal nut dat jij je laat vaccineren. Ja. Dus dat is een heel goed idee, denk ik.
Ja, nee, en as we speak is de Europese Commissie met wetgeving daarvoor bezig. Het parlement heeft een voorstel ingediend om de officieel bekende en vaststaande bijwerkingen van COVID-19-vaccins, zoals de hersenbloedingen die bij AstraZeneca mogelijk konden optreden, om die te gaan vergoeden. Dus voor gevallen waarin er dus zowel generieke, waarvoor de horde van generieke causaliteitsonzekerheid eigenlijk is genomen en er dus zekerheid is dat een vaccin die schade kan veroorzaken, komt er zo'n schadefonds. En of dat dus nog moet gebeuren bij onzekerheid, dat is misschien wat te ver gegrepen. Dat geldt ook voor de meeste hulpmiddelen eigenlijk. Dus blijft dan de geladeerde met de schade zitten bij de onzekerheid? Of zie je nog andere mogelijkheden waar misschien de geladeerde tegemoet kunnen komen om die bewijslast toch te verlagen op een of andere manier?
Ja, eens nog even terugkomend op dat Europese fonds.
Ja.
Ik heb net gezegd, we hebben een beperkte risicoaansprakelijkheid. De producent kan ontsnappen als hij het gebrek niet kon kennen.
Ja.
Bij die hersenbloedingen bijvoorbeeld bij AstraZeneca is het wel denkbaar dat die producent aan aansprakelijkheid kan ontsnappen om die reden, omdat hij dat risico niet kon kennen. Wij hebben daarvoor dat ontwikkelingsrisico verweer, maar sommige andere Europese landen, Duitsland bijvoorbeeld, heeft dat niet.
Klopt.
Dus is die producent anders aansprakelijk en waarschijnlijk heeft de overheid, maar dat is niet helemaal bekend, die heeft in ieder geval aan de producenten van die vaccins ook wel bepaalde garanties gegeven voor schadevergoedingen. Dus ik denk dat dat ook in elkaar grijpende aspecten zijn die een rol spelen, waar ik niet het fijne van weet hoor. Maar ik vind het in ieder geval heel goed dat als iemand een risico heeft, een gebrek heeft als gevolg of een letsel heeft als gevolg van de vaccinatie, lijkt het me prima als de overheid dat vergoedt. En dan kan de overheid eventueel verhaal nemen op de producent, als de producent aansprakelijk zou zijn, wat ik niet denk, maar wat ik ook niet kan uitsluiten.
Ja, ja.
En dat vind ik dus een heel goed idee. Maar ik denk wel dat je de drempel van een zekere mate van aannemelijkheid tussen de vaccinatie en het letsel, dat moet er wel zijn en blijven, denk ik.
Ja, oké. Okay. Dan wil ik je bedanken voor je tijd en voor je aandacht. Ook de luisteraars bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat wij jullie weer iets hebben geleerd over deze aansprakelijkheid van vaccinproducenten. En dan wil ik jullie allemaal nog een hele fijne dag wensen. Tot ziens.